Goedemorgen. Kunnen jullie me horen? Het was zondagmorgen en de voorganger die stond vol vuur zijn preek te houden. Hij zei, wij doen alles door het woord van God. Het Nieuwe Testament is onze gids voor geloof en praktijk. Wij leven en wij sterven voor dit boek. Simon, lid van de kerk van deze voorganger, had deze uitspraak al tientallen keren gehoord. Maar deze keer was het anders. Gekleed in zijn blauwe pak, stijf op de achterste bank met zijn vrouw Samantha, staarde Simon naar het plafond terwijl de voorganger bleef praten. Wij doen alles volgens het boek. Een uur geleden had Simon een flinke ruzie en woordenwisseling met Samantha gehad. Dat kwam vaak voor als Simon, Samantha en hun drie dochters, Sarah, Sophie en Stella, zich op zondagochtend klaarmaakten voor de kerk. Zijn geest begon de gebeurtenissen opnieuw af te spelen. Samantha, waarom zijn de kinderen er nog niet klaar voor? We zijn altijd te laat. Waarom krijg je ze nooit op tijd klaar? Schreeuwde Simon, terwijl hij angstig naar de klok keek. Samantha's reactie was typerend. Als jij nou ooit eens begonnen mij te helpen, dan zou dit niet voortdurend gebeuren. Waarom begin je niet gewoon met een hand uit te steken in dit huis? De ruzie ging heen en weer totdat Simon zich tegen de kinderen keerde. Sarah, waarom kun je gewoon niet op tijd stoppen met je potje Brawl Stars? En dan Sophie, hoe vaak moet ik je vertellen dat je Xbox om 9 uur 's ochtends uit moet staan en dat je dan aan tafel moet zitten? Kun je ons niet genoeg respecteren om een keer op tijd te zijn, eerder uit je bed te komen? Stella hoorde de commotie en barstte in tranen uit. Ik wil helemaal niet naar de zondagschool. In de zondagse kleren reed de familie in razend tempo naar de kerk. Simon had er een hekel aan om te laten komen. Hij had het afgelopen jaar 3 bekeuringen gekregen, allemaal op zondagmorgen, voor het racen naar de kerk. De stilte in de auto was oorverdovend. Bij Simon kwam de stoom nog uit zijn oren. Samantha zat te mokken. En de 3 kinderen zaten met hun hoofd naar beneden op de achterbank. Toen ze de parkeerplaats van de kerk opreden, stapten Simon en Samantha gracieus uit met een grote glimlach. Ze liepen arm in arm, begroeten iedereen, grinnikten naar iedereen en deden of alles in orde was. Sarah, Sophie en Stella volgden hun ouders met hun kin naar boven gericht. Al knikkend en lachend liepen ze de kerk binnen en gingen ze zitten. Dit waren de pijnlijke herinneringen van die zondagochtend. Ze gingen door Simons hoofd terwijl de voorganger zijn preek voortzette. Hij begon zichzelf onderzoekende vragen te stellen. Waarom zie ik er zo netjes uit? En als ik een goede christen ben, waarom gedroeg ik me eigen een uur geleden dan nog als een heiden? Hoeveel gezinnen hebben eenzelfde ochtend gehad als ik voordat ze naar de kerk kwamen? We zien er allemaal mooi uit. We ruiken allemaal lekker. Maar waarom is de helft van de gemeente nauwelijks wakker onder de preek? En waarom draag ik die ongemakkelijke stropdas die de bloedcirculatie naar mijn hersenen lijkt af te sluiten? Simon voelde zich onheilig bij deze gedachte. Is dit werkelijk zoals het boek het bedoeld heeft? Goedemorgen. Gefeliciteerd met de verjaardag van de kerk. Het is Pinksteren. 2000 jaar geleden, bijna 2000 jaar geleden, startte de kerk toen de Heilige Geest kwam. Tot op de dag van vandaag werkt de Heilige Geest krachtig door. Maar helaas is het verhaal wat ik zojuist las, het is de eerste anderhalve pagina's van een boek. Dat heet Zo zijn onze manieren. Zeker leuk om een keer te lezen. Maar de realiteit is voor veel mensen dat. De geest, waar is die? Het is een manier geworden van leven om op zondag naar de kerk te gaan. Werkt God nog echt? Vanmorgen vieren we de verjaardag van de kerk. En toen Rinus vorig jaar vroeg, kun je 2 data geven die je kan preken dit jaar? Toen dacht ik van nou, ik reis veel. Ik dacht van nou, Pinksteren, dan ben ik sowieso wel thuis meestal. Dus ik zeg, doe Pinksteren maar. Totdat ik erover na ging denken. Ik dacht van Pinksteren, ja wat moet je met Pinksteren? Weet je, over God de Vader zijn we het allemaal eens. Over God, of Jezus, hè, zijn we het ook allemaal eens, de redder van de wereld. Maar over de Heilige Geest kunnen we nogal wat afdiscussiëren. Wat is dat dan precies en wat is er dan wel en niet voor deze tijd en al dat soort dingen. Maar het is de verjaardag van de kerk. En daarom denk ik dat we dat mogen vieren vandaag. Dat we mogen kijken naar de kerk, naar het grote werk wat God gedaan heeft. Want dat staat er, dat God, dat de discipelen toen de Heilige Geest gekomen waren, ze waren aan het getuigen van de grote werken van God. En dat is eigenlijk, toen ik ervoor bad, waar ik deze morgen op wil focussen. Laten we ons eigen vanmorgen focussen op de grote werken van God. Want de Heilige Geest die 2000 jaar geleden kwam en grote werken deed toen, doet grote werken vandaag. En daarom wil ik jullie vanmorgen bemoedigen en meenemen. Jezus ging naar de hemel. De Geest kwam en de kerk startte. Maar laten we nog even teruggaan daarvoor, als we kijken naar de kerk, als we kijken naar de gemeente. Matteüs 16. In Matteüs 16 lezen we, vers 13, Jezus vraagt zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze zeiden, sommigen zeiden Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Barjona, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Relevante vraag. In die dagen, want iedereen had zijn mening er wel over. De een dacht, Jezus is Johannes de Doper. De volgende Elia, een andere Jeremia. Of een andere profeet. Hoe zien we dat vandaag? Wie zeggen de mensen dat Jezus is? Ik was de afgelopen dagen in Egypte. Een land wat voor het grootste gedeelte een moslimland is. En als je aan een moslim vraagt, wie is Jezus? Dan zal hij zeker meegaan in het meeste wat wij ook in de Bijbel lezen over Jezus. Maar op het moment dat het erop neerkomt dat hij de Zoon van God is, dat hij gestorven is en opgestaan is voor de zonde van de mensen, dan haken ze af. En dat zien we terug op onze YouTube-kanalen bij Jesus.net, de organisatie waar ik werk. Is dat er altijd, als je in YouTube kan je de views kijken, hoe lang iemand kijkt. En op het moment dat de kruisiging en het martelen en het lijden van Jezus komt, dan zie je een grote drop en dan zie je de haatdragende comments komen in YouTube. Honderden, elke dag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Jezus maakt zich niet zo druk. Of mensen nou denken dat Johannes of Elia of weet ik veel wie is. Nee, Jezus komt een stapje dichterbij. Jullie. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wie is Jezus in jouw ogen? Geef daar eens antwoord op. Hoe formuleer je dat? Kun jij met Petrus meezeggen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Is dat jouw belijdenis? Is dat jouw antwoord? Of weet je het ook niet precies? Als je het niet precies weet, dan ben ik blij dat je hier bent vanmorgen. Want juist daar willen wij met elkaar bij stilstaan. Juist hier kun je antwoord vinden op die vragen. En ga ook niet weg zonder die vraag gesteld te hebben. Petrus heeft door wie Jezus echt is. Maar wat staat er dan? Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Wat een bemoediging. God zelf laat aan Petrus zien wie hij is. Het is Gods werk, het is het werk van de Heilige Geest, als je gaat begrijpen wie Jezus is. En ik denk dat iedereen die hier zit, die daarvan getuigt, en ik had het er vanochtend nog met André over en ook met andere mensen. Ik denk dat iedereen die hier zit, die kan getuigen. God brak door in mijn leven. Ik brak niet door bij God, maar hij brak door bij mij. En Jezus, die geeft op basis van die belijdenis van Petrus een belofte. Op deze rots, op deze belijdenis, Jezus Christus, de Zoon van God, ga ik mijn gemeente bouwen. En dat gaat starten met Pinksteren. Sta er even bij stil. Ik zal mijn gemeente bouwen. Niet een voorganger, niet een oudste, niet een zendeling. Jezus zelf zegt, ik ga een gemeente bouwen. Ik ga dat doen. Het is een belofte. Ik ga dat doen. Je hoeft daar niet aan te twijfelen. Maar het is mijn gemeente. Het is niet jouw gemeente, het is niet jullie gemeente. Wij als wereldwijde kerk zijn van Christus. En die gemeente, dat is inderdaad de wereldwijde kerk. Het is de kerk van alle talen. Van alle mensen. Ook diegene die net wat anders erover denkt als jij. Maar die wel Jezus belijdt als Heer. Hij is de Heer van de kerk. 7 jaar geleden heb ik hier ooit een preek over gehouden in de Rots. Misschien is die nog wel ergens. Hebben we nu geen tijd voor. Jezus belooft, ik zal mijn gemeente bouwen. En dan is daar Pinksteren. Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonde er Joden in Jeruzalem, Godvrezende man uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want iedereen hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden, zijn dat niet Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen we hen horen spreken in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? En dan komt er een hele lijstje talen. En dan zeggen ze, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote werken van God. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En dan gaat het hele verhaal door, kan je vanmiddag lezen. En dan houdt Petrus die fantastische toespraak. En dan aan het eind van de toespraak zegt hij, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Ik zal mijn gemeente bouwen. Eerste dag, 3000 man erbij. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder elkaar nadat het ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis het brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ik denk dat de afgelopen weken de introductiecursus geweest is. Nou, als je die gedaan hebt, moet dit laatste stukje denk ik wel bekend in de oren klinken. Als jullie het dan nog steeds gebruiken. Dat deed in ieder geval een paar jaar geleden wel. Het is Pinksteren. Jezus is opgevaren naar de hemel. Een groep mensen is bij elkaar om te bidden. 10 dagen lang. En ze wisten niet wat er komen ging. Maar ineens, Jezus komt zijn belofte na en stuurt zijn geest. Op een krachtige manier, overduidelijk. Er gebeurt iets bijzonders. Een windvlaag of het geluid van een windvlaag, tongen van vuur. En de groep die aanwezig is begint in allerlei talen te spreken. De mensen zijn flabbergasted. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Ze raken verward. Want ze horen hen spreken over de grote werken van God in hun eigen taal. Ze horen de discipelen niet spreken over dogma's. Ze horen ze niet spreken over waar ze allemaal op tegen waren. Nee, ze getuigden van de grote daden van God. Die groep discipelen. Waar getuigden ze van? Laten we eens kijken. Kijk, daar staat Thomas. Je weet wel, ongelovige Thomas. Hoor hem eens vertellen. Ik was er niet bij toen Jezus de eerste keer verscheen. De andere discipelen vertelden me enthousiast, we hebben de Heer gezien. Maar ik was sceptisch en ik zei, ik geloof het pas als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en ze met de vingers kan aanraken. En ik wil ook mijn hand in zijn zij steken. Ze vonden me allemaal een twijfelaar. Maar een week later, toen we weer bij elkaar kwamen, Toen was ik erbij. En plotseling stond Jezus daar en hij zei, vrede zijn met jullie. En daarna keek hij naar mij, naar Thomas. En hij zei, Thomas, kijk naar mijn handen. Voel ze met je vingers. Steek je hand in mijn zij. Stop met twijfelen en geloof. En ik riep verbijsterd uit, mijn Heer en mijn God. Jezus glimlachte en zei, geloof je me nu, omdat je me gezien hebt? Gelukkig zijn degenen die niet zien en toch geloven. Hoe bijzonder is dat, ik een twijfelaar. Jezus was helemaal niet verplicht om voor mij nog een keer te komen. Hij had me zelfs kunnen veroordelen om een twijfel. Maar dat deed hij niet. Ik weet niet of jij twijfelt vandaag. Maar dit is waar. Jezus is echt. En Jezus wil vandaag ook jouw twijfel wegnemen. Zalig ben je als je het niet ziet en toch gelooft. Laat mijn verhaal een bemoediging voor je zijn. Getuigen van de grote werken van God. Kijk, daar staat er nog eentje. Kleopas, een van de Emmausgangers. Wat heeft hij te zeggen? Op de paasmorgen waren mijn vrienden en ik onderweg naar Emmaus. We waren kapot van verdriet. We zagen er niet meer doorheen, door alles wat er gebeurd was. Maar plotseling dook er een vreemdeling op aan onze zij. En hij zei, waar hebben jullie het over? En ik zei, bent u de enige die niet weet wat er gebeurd is in Jeruzalem? En die vreemdeling die zei, wat dan? Heb je niet gehoord over Jezus van Nazareth, die geweldige profeet, die zulke indrukwekkende dingen gedaan heeft? Vanmorgen hebben een paar van onze mensen bij het graf zijn lichaam niet gevonden. Ze hebben gezegd dat hij is opgestaan. En ook anderen zeggen het. Maar ik geloof het niet. Wij kan het niet begrijpen. En de vreemdeling zei, wat ben je toch traag van begrip. En hij begon ons aan de hand van de Bijbel uit te leggen wat er met Jezus moest gebeuren. En toen we bijna in Emmaus waren, leek het alsof hij verder wilde gaan. Maar we zeiden, blijf bij ons, je kan bij ons eten, je kan bij ons slapen. Dus hij ging mee. En tijdens het diner nam hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan ons. En bam, onze ogen werden geopend. Het was Jezus zelf. En poef, hij was verdwenen. Kun je het geloven? Ik was zo terneergeslagen. Ik was zo met mijn eigen verdriet bezig. Ik zat zo gevangen in mijn beeld van wie Jezus moest zijn of aan wie Jezus moest voldoen. Maar hij was er gewoon. Hij liep naast me de hele tijd. Misschien zie jij het ook niet vandaag. Misschien heeft Jezus niet gedaan aan jouw verwachtingen. Misschien ben je hem kwijt. Maar weet je, hij loopt naast je. Hij loopt met je mee. En je staat er niet alleen voor. Het getuigenis van Kleopas. Nog eentje, Petrus. Petrus, die staat er ook. Je weet wel, Petrus die Jezus verloochend had. En Petrus vertelt zijn verhaal. Hij zei, die nacht was donkerder dan ooit. Ik volgde Jezus op afstand nadat hij was gearresteerd. Mijn hart bonkte in mijn borst terwijl ik me bij een groep mensen bij een vuur voegde. Hopende om wat warmte te vinden voor zowel mijn lichaam als mijn ziel. En plotseling keek er een dienstmeisje naar me die zei, jij was ook bij Jezus van Galilea. En ik schudde snel mijn hoofd. Ik weet niet waar je het over hebt, loog ik. Mijn stem trilde. Mijn woorden wogen zwaar in mijn mond. Even later zei een andere vrouw, deze man was bij Jezus. Ik ontkende het nogmaals. Dit keer feller. Ik ken die man niet. En een paar minuten later stonden er allerlei mensen om me heen. En die zeiden, natuurlijk, jij hoort ook bij hem. Je accent verraadt je. In blinde paniek begon ik te vloeken. En ik zweerde, ik ken die man niet. Echt niet. En op dat moment kraaide een haan. En herinnerde ik me dat Jezus me had gewaarschuwd. Voordat de zon opgaat, zul je me 3 keer verloochenen. Ik ging naar buiten en ik huilde bitter. Maar na zijn opstanding ontmoette Jezus me aan de oever van het meer. We zaten daar bij een vuur, net als die nacht. Mijn hart klopte opnieuw zwaar, maar dit keer uit schaamte en uit berouw. Jezus keek me aan en vroeg me 3 keer, hou je van me? En ik antwoordde, Heer, u weet dat ik van u houd. En toen Jezus het voor de 3de keer vroeg, raakte het me diep. Ik moest huilen en ik herhaalde dat ik echt van hem hield. Jezus bemoedigde me. Hij zei, wijd mijn schapen, voorwaar, ik zeg je, toen je jonger was, schorde je jezelf en ging je heen waar je wilde. Maar wanneer je oud geworden bent, zul je je hand uitstrekken en iemand anders zal je gorden en brengen waar je niet wilt. Dit waren de woorden van Jezus voor mij. Hij had mijn verloochening niet alleen vergeven, maar hij gaf me ook een nieuwe kans, een nieuwe opdracht. Ik ben Petrus, de rots waarop hij zijn kerk bouwt. En ondanks mijn fouten en mijn zwakte, toonde hij genade. In dat moment voelde ik de liefde en vergeving die sterker waren dan enige verloochening. Petrus, hij wist het niet meer. Hij had het zo zich voorgenomen om er voor Jezus te staan, maar het was niet gelukt. Thomas, hij twijfelde. Kleopas, hij zag Jezus niet, terwijl hij er wel was. Afgelopen vrijdag was ik hier mee bezig om dit laatste hand aan de preek te leggen. En toen kwam het bij me binnen en ik voelde als het ware dat ik een moment wilde nemen nu, gewoon onder de preek. Omdat ik gewoon geloof dat er mensen zijn die ook kunnen twijfelen. Misschien twijfel jij wel. Misschien heb jij Jezus wel verloochend op een moment dat je de juiste vorm wilde zijn. Misschien ben je hem even kwijt en zie je hem niet naast je staan. Gods onvoorwaardelijke liefde, genade en vergeving is er voor jou. En ik heb contact gehad met Gerrit en ik zei, ik heb een mooi lied. Ik zeg, misschien moet ik het voorlezen. Ik zeg, of zou je het willen zingen? En Gerrit zei van, nou, ik zou het graag zingen. En gewoon nu onder de preek. Voor jou, als jij twijfelt. Voor jou, als jij Jezus kwijt bent. Voor jou, als jij misschien terug moet gaan naar hem. Jezus is hier nu voor jou. En hij spreekt je aan.
Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent, heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader. Zoals je bent, heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Zing maar een keer mee. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent, heel je hart, al je pijn, het is bij hem bekend. liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt,
hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Ik weet niet of je The Chosen gezien hebt. The Chosen, een film over het leven van Jezus. De eerste aflevering gaat over Maria Magdalena die bezeten is en die als prostituee werkt. En dan in de tweede aflevering komt ze Nicodemus tegen. En dan zegt hij, wat is er gebeurd? Hoe kan het dat jij veranderd bent? En dan zegt ze, ik weet het niet. En dan zegt ze deze prachtige woorden. Ze zegt, ik was eerst iemand en nu ben ik iemand anders. En wat daartussenin gebeurde, was Jezus. En dat geldt ook voor jouw leven. Het grote werk van God, toen, doet hij ook vandaag nog. Weet je, we kunnen de verhalen horen, de grote werken van God van toen. Maar Jezus beloofde, ik zal mijn gemeente bouwen. En tot op de dag van vandaag gaat hij daarmee door. Ik wil een paar verhalen met je delen. In mijn werk heb ik het voorrecht om met mensen van over de hele wereld te werken. En zien we elke dag dat God mensen toevoegt aan de gemeente die zalig worden. Elke dag. Eén verhaal kreeg ik uit Japan. Japan is een land waar eigenlijk meer dan 95% boeddhist is. Heel weinig christenen. En in ons werk hebben we een film, Het leven van Jezus. Een film wat eigenlijk letterlijk het evangelie van Johannes is. En die wilden we vorig jaar heel graag in het Japans, is dat wat ik noem, Japans maken. En we hadden een productiemaatschappij die ging ons daarbij helpen. En die zoeken dan stemacteurs die dan de verschillende stemmen inspreken. En ik kreeg dit bericht vanuit Japan. We hadden een goede acteur gevonden die de stem van Petrus zou inspreken. Maar deze acteur bleek een dag voor de opnames COVID te hebben. Dus we moesten heel snel op zoek naar iemand anders. We vonden een nieuwe acteur. Hij kwam naar de studio en hij had Japanse tattoos over zijn hele lichaam. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Toen we de laatste scènes aan het inspreken waren van het evangelie van Johannes. Waar Jezus Petrus vergeeft omdat hij hem 3 maal had verloochend. Begon de acteur ineens te huilen. Ik dacht zo, die doet deze scène goed. Maar het raakte hem echt, realiseerde ik me. Hij begon ineens te zeggen, ik ben Petrus, ik ben Petrus. En hij bleef het maar herhalen. Toen ik hem vroeg wat hij bedoelde, vertelde hij dat hij een ex-Yakuza ganglid was. Hij vertelde me dat hij meer dan 10 jaar in de gevangenis had gezeten. En dat een vriendin hem begon te schrijven over de Bijbel en over Jezus. En terwijl hij in de gevangenis zat, kwam hij tot geloof. Maar hij had het moeilijk gevonden om te geloven dat God hem echt alles kon en wilde vergeven. Tijdens het uitspreken van deze zinnen ervaarde hij op een manier als nooit tevoren Gods vergeving voor hem persoonlijk. Hij huilde omdat hij zo dankbaar was dat God hem op zo'n bijzondere manier naar dit project had geleid. En dat hij, waar hij kwam om te werken, maar het had zijn leven voorgoed veranderd. Omdat hij nu genade en vergeving echt begreep. De Heilige Geest die dit leidde, die sprak tot hem. God bouwt zijn gemeente. Afgelopen maart was ik in Myanmar. En we weten van Diemen, Myanmar is geen makkelijk land. En we gingen daarheen omdat we benaderd waren door een kerk. Of dat we hun wilden helpen om online zendingen, evangelisatie en discipelschap op te zetten. En de voorganger die deelde. Hij zei, toen COVID klaar was, waren er 50 mensen in onze gemeente. En heel veel mensen zijn weggegaan. Maar wij zijn doorgegaan. Eind 2021 hadden ze 50 leden. Hij zegt, en we hebben God op zo'n bijzondere manier aan het werk gezegd. Onze kerk heeft nu meer dan 3000 leden. We hebben 7 andere kerken gestart in Myanmar zelf. En daarnaast zijn we een Burmeese kerk gestart in Thailand, in Japan, in Singapore. En gaan we er ook eentje in China openen. Hij zegt, God bouwt zijn gemeente, echt. Hij gaat door. God spreekt tot mensen persoonlijk. Eergisteren een bericht uit Indonesië. Hallo, vandaag werd ik wakker en kreeg ik een bericht van jullie, zoals elke morgen. Maar deze keer las ik het met tranen in mijn ogen, omdat ik een overdenking kreeg over mijn pijn onder ogen zien. Ik las het, ik dacht erover na. En het blijkt dat ik al die tijd mijn vader niet volledig heb vergeven. Ik heb tegen mijn eigen hart gelogen, want ik heb nog steeds bitterheid. En op deze dag, op mijn verjaardag, heb ik naar aanleiding van jullie devotional een stap van toewijding genomen om hem te vergeven. Ik wil eerlijk zijn tegen mezelf en God en hem meer bij mijn leven betrekken. Dit wilde ik graag met jullie delen. Het werk van de Heilige Geest. Ik was in Egypte. Daar deelde iemand: Jezus, u bent mijn Heer. Dank u dat u naar me toe kwam en me redde van een valse religie. De religie van iemand zoals ik die van seks, pedofilie en geweld houdt. Dank u, Heer Jezus, omdat u een goede God bent. Dank u voor uw liefde. Dank u voor het verspreiden van uw vrede en liefde. Niet van zwaarden en oorlogen. Dank u, Heer Jezus, omdat u me leerde hoe ik lief moet zijn. Liefde moet zijn en geen haat. Vergeving en geen wraak. Ik bid voor mijn haters en zing in uw naam. Alleen u verdient alle macht, alle glorie en alle waardigheid. Amen. Eén verhaal nog. Vorig jaar. We hebben in het Duits hebben we een grote bediening. En in het Duits hebben we iemand die een dagelijks bemoediging schrijft. En die is ook zangeres. En ze gaf een concert. En tijdens dat concert zong ze een lied, U geeft leven, in het Duits. Een lied dat ze zelf geschreven had, U geeft leven. En terwijl ze dat lied zong, kwam er iemand naar voren voor gebed en ze heeft gebeden. En pas later hoorde ze haar verhaal. Het was een jonge vrouw, nog geen 20 jaar oud. En haar oma had een kaartje gekocht voor het concert. Maar haar oma was ziek geworden en kon er niet naartoe. Dus had het kaartje aan haar kleindochter gegeven. En wat niemand wist, was dat haar kleindochter, die het kaartje gekregen had, dat ze die week, de dagen daarvoor, bij een abortuskliniek geweest was. Omdat ze ongewenst zwanger was geraakt van een tweeling. En omdat ze de week daarna haar kinderen wilde laten aborteren. En God, de Heilige Geest, leidde haar naar die avond. En ze was daar aanwezig. En toen dat lied kwam, U geeft leven, toen werd ze aangemoedigd. God is een God van leven. God is de God die leven geeft. En op die avond kwam ze naar voren. Gaf ze haar leven aan Jezus. En er is geen abortus plaatsgevonden. Afgelopen november waren Arenda en ik bij een bijeenkomst in Duitsland. En daar hebben we haar ontmoet. En daar stond ze met een prachtige tweeling. God geeft leven. De Heilige Geest werkt. Dit is het werk van de Heilige Geest. Dit zijn de grote werken van God. En ik zou nog uren door kunnen gaan. Wat zijn jouw grote werken van God? Wat heeft God gedaan in jouw leven? Getuige van. Laat mensen onder de indruk raken van wat God gedaan heeft. Neem dat mee voor vandaag. Laten we nog eventjes teruggaan naar die gelovigen. Handelingen 2. Ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. Er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder elkaar, nadat ieder nodig had. Ze bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis het brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij het volk. En de Heer voegde dagelijks aan de gemeente toe. Zijn wij dat? Kunnen we dat zeggen van ons als gemeente? Of passen wij in de DRV-vertaling 2024? De DRV-vertaling, de realiteit van vandaag. Ze waren toegewijd aan hun comfort, geluk, persoonlijke doelen, dromen en bucketlist. Niemand merkte de christenen echt op, omdat ze zich op zichzelf concentreerden. De gelovigen kwamen maar weinig samen. En als ze het wel waren, vochten ze over domme dingen die er niet toe doen. Als ze iets verkochten, gebruikten ze het geld om iets beters voor zichzelf te kopen. En ze beweren dat ze van God houden. Maar ze hielden niet eens van elkaar. Dus ze voelden zich leeg, alleen en depressief. En als gevolg daarvan hadden de meeste mensen een ekel aan hen. Dat was mijn eigen vertaling, zoals ik net al zei. Zijn wij dat? Of kijkt de wereld om ons heen? Zoals de mensen naar de kerk keken in Handelingen 2. Prachtig, er staat, ze waren toegewijd. Toegewijd aan Gods woord, gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. En dat woord toegewijd of volharden, dat in het Grieks betekent dat een soort meedogenloze achtervolging, een aanhoudende, voortdurige, koppige toewijding. Dat waren de discipelen van Jezus. Toegewijd. Waar zijn wij toegewijd? Alles waar je hart op staat, hetgeen waar jij het meest mee bezig bent, dat is waarschijnlijk waar je aan toegewijd hebt. Je bent toegewijd aan datgene dat het grootste deel van je hart in beslag neemt. Laten we niet zo'n gemeente zijn. Laten we niet zulke christenen zijn. Ben jij toegewijd, volhardend, koppig, zonder op te geven? Ik wil als afsluiting nog één verhaal delen van iemand die toegewijd is. Jerome uit Amerika. 27 jaar geleden liep hij voor het eerst een kleine kerk binnen. Jerome was drugsdealer geweest. Hij was nooit nuchter vanwege zijn drankprobleem. En hij had in de gevangenis gezeten. Maar hij werd radicaal veranderd door Jezus. Zijn toewijding veranderde. Eerst was het de drugs. En toen was het Jezus. En alles wat met God te maken hadden. En wat deed Jerome? Heel simpel. Hij begon naar de kerk te gaan. Hij kwam naar elke dienst. Hij was een manesje van alles. Hij diende overal. Hij zat in het welkomsteam, hielp bij de kinderopvang. Hij was degene die bij de worship de sheets op de overheadprojector legde. Je weet wel, zo'n ding waar je dan zo'n transparant ding en dat dan op de muur kwam. Het was niet zijn beste talent. En een van de redenen daarvan was dat Jerome in een drugsdeal bij een schietpartij een vinger verloren had. Dus als hij de sheet erop legde, dan zat er mensen altijd te tellen. 1, 2, 3, waar is die vijfde vinger? En hij hield van aanbidding. Dus hij liep altijd 3 liedjes achter, omdat hij vergat om de sheets om te draaien. Dat was Jerome. Hij begon te dienen. Hij groeide. En de voorganger vertelde me toen ik daar in januari was. Hij zegt, Jerome had een baan nodig. Dus ik ging met hem zitten en zei, laten we een cv maken. Wat heb je in je leven gedaan? Hij zei, alles wat ik gedaan heb is drugs verkopen. Dus ik hielp hem om een eerlijke cv te maken. Waarin stond, Jerome is een ervaren verkoper. Hij is een sterke onderhandelaar en heeft een talent voor marketing. En Jerome kreeg zijn eerste baan. Jerome had nog nooit een relatie gehad die langer dan 3 weken duurde. Hij was nooit nuchter. Maar hij ontmoette Shanna, een gebroken vrouw die uit de seksindustrie kwam. En na veel pre-marriage counseling en discipelschap trouwden ze 24 jaar geleden. Vandaag de dag hebben ze 6 kinderen, 3 van zichzelf en 3 geadopteerd. De transformatie begon toen we begonnen met bijbelmemorisatie. We leerden Jacobus 1 uit ons hoofd, vers voor vers. Toen Jacobus 2, toen Jacobus 3. En vandaag, 27 jaar later, heeft Jerome 57 boeken van de Bijbel gememoriseerd. Hij is een succesvolle computerprogrammeur, leidt meerdere zendingsreizen voor onze gemeente en hij sponsort. Jerome heeft 1-op-1 meer dan 1000 mensen naar Jezus geleid. Hoe deed hij dat? Hij veranderde zijn toewijding. Hij was toegewijd aan Jezus. Toegewijd. Wij zijn Gods gemeente. Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat wil hij doen door ons heen. Laten we God er nooit mee beledigen door klein te denken en veilig te leven. Zolang er 1 persoon is die suïcidaal is. 1 persoon die op het punt staat om op te geven. 1 persoon die niet van de drugs af kan komen. 1 persoon die nog gebonden is door pornografie. 1 persoon die nog in misbruik leeft. 1 persoon die nog nooit van Jezus gehoord heeft. Laten wij bouwen. Laten wij getuigen van de grote werken God. Doe wat Jerome deed. Verander je toewijding. Wijd je toe aan Jezus. En laat hem zijn grote werk door jou voortzetten. Vader, Dank u wel dat u uw belofte gehouden heeft, Heer Jezus. Dat u gekomen bent. Dat uw Heilige Geest hier was, kwam. En dat hij een beweging in gang heeft gezet. En dat u ons persoonlijk aanraakt. Dat u persoonlijk ons wilt ontmoeten waar we zijn in ons leven. Vader, en dat is ons gebed voor deze morgen. Dat u ons aanraakt, bemoedigt, kracht, moed geeft om verder te gaan. Om als gemeente een lichtdrager te zijn. Om er als gemeente te zijn voor die anderen, toegewijd aan u. Vader, ik wil u danken dat u grote werken doet in ons leven. Grotere werken dan die wij ooit voor konden stellen. Dank u wel voor uw genade. En help ons om ook in deze nieuwe week die grote werken te delen met anderen. Amen.